Maar we gaan eerst lezen uit Gods woord. En ik wil met u lezen uit Romeinen 15, vers 30 tot 34. Ik lees hier voor uit een nieuwe Bijbelvertaling. En het is een tekst die betrekking heeft op de dienst van vandaag. Romeinen 15, vers 30 zegt: broeders en zusters. U wordt dus aangesproken nu, hè? In de naam van onze Heer Jezus Christus. En met een beroep op de liefde van de geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd. Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toekomen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen. De God van de vrede zij met u allen. Amen. En met name gaat om vers 32. Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toekomen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen. Ze hebben de afgelopen maanden de woordverkondiging via de tv gezien, of via de tablet, of via de mobiele telefoon. Zelfs mijn moeder zag hem via de mobiele telefoon. En dat had ook zo zijn voordelen, toch? Je kon wat langer uitslapen, een kopje koffie bij tijdens de dienst, nog even een plasje doen tussendoor. En, ook de dienst kijken op plekken waar ik liever niet bij zou zijn geweest, zeg maar. Na de dienst geen reistijd naar huis toe, gewoon lekker gelijk naar de winkel daarna. Je kon de dienst doorsturen naar anderen omdat zij het konden bekijken. Je kon de dienst zelf nog een keer terugkijken. Het had zo allemaal zijn voordelen. En ik moet zeggen, ik heb er ook best wel veel bij geleerd. Ik ben langzamerhand nu een beetje videotechnisch, grafisch ingenieur geworden, zeg maar. Nieuwe dimensie bijgekregen. Zo heb ik de dienst gebracht met lammetjes in mijn armen. Zo, een schattige beestjes. Ik heb nog geprobeerd te slachten, maar dat lukte niet. Ik heb op een berg gezeten die de Sinaï moest voorstellen, maar wat een stuk lager was. Of virtueel vanuit Israël, vanuit het meer van Galilea, vanuit de graftombe. Het is allemaal leuk geweest en mooi geweest en een nieuwe dimensie. En nogmaals bedankt voor iedereen die daaraan heeft meegewerkt om dat mogelijk te maken. En totaal zijn er zo'n 16 video's uitgezonden. Ook met gastsprekers, ook met sprekers uit ons midden. Maar wat opviel is dat het aantal keren dat de dienst werd bekeken toch terugliep. Als je een plaatje ziet van een aantal keren, dan was het in het begin bijna 250, 300 keer bijna bekeken. En het liep al nagelang de dagen vorderde, liep dat behoorlijk terug. Naar zo net rond de 50. Dus het werd tijd dat we weer bij elkaar kwamen, want op een gegeven moment kijkt niemand meer naar die video's. En zit ik alles voor niks te doen. Dus maar wat is eigenlijk de reden waarom we bij elkaar komen? Wat is de reden van onze samenkomst? Kunnen we niet gewoon thuis blijven kijken? Maureen haalde het even al kort aan. Kunnen we niet gewoon de video's normaal, hè, met een kopje koffie erbij? Sommigen hebben dat maanden gedaan. Mensen doen het al jaren thuis, video's bekijken. Ik kijk weer eens een preekje en ik ben thuis gemeente. En thuis op mezelf gemeente. Waarom komen we bij elkaar? Dat is het onderwerp van deze ochtend. Waarom komen we bij elkaar? Eén ding is zeker. We hebben een God die heel graag bij elkaar komt. We zien het al vanaf het begin. In de Hof van Eden zie je al dat God heel graag bij zijn schepping wil zijn. Hij wandelt in het midden. Hij wil samen zijn met zijn volk in de woestijn als hij ze heeft uitgeleid. Hij wil onder hun wonen. Hij wil onder hun wonen in een tent, de tabernakel. In het Hebreeuws de Mishkan. En Mishkan betekent eigenlijk gewoon woonplaats. Hij wil onder ons wonen. Hij wil bij ons zijn. Hij woonde onder ons in een tempel. Hij wilde als God zelf onder ons zijn, als mens. Jezus, die bij zijn volk wilde zijn. Hij wil onder ons zijn door zijn geest die in ons woont. Hij wil bij ons zijn. Hij is een God van samenkomst. Hij zegt zelfs, als zijn er maar twee of drie in mijn naam bij elkaar, dan ben ik in je midden. Zo graag wil hij een samenkomst hebben. Geen samenkomst is voor hem te klein om te zeggen, ik wil erbij zijn. Ik wil in jullie midden zijn. Ook hier vandaag. Hij is hier in ons midden. En misschien realiseren we ons dat niet altijd, maar wij zijn hier bij elkaar in zijn naam en dan is hij hier aanwezig. Hij is hier omdat jij hier bent. Hij is hier omdat hij jou vandaag wil ontmoeten. Hij is hier omdat hij bij jou wil zijn, omdat hij ons lief heeft en niets anders wil dan samenkomen. Hij is hier, maar ook bij de mensen thuis. Daar waar mensen bij elkaar zijn om in zijn naam, daar is hij. De behuizing op zich maakt hem niet uit. Dus de Heer wil graag samenkomen, maar wat is de reden dat wij samenkomen? Ik denk dat we het allemaal wel over eens zijn dat we hier niet bij elkaar zijn om gezellig een gratis kopje koffie te drinken. Zo zelfs nog aan het begin van de dienst. Ik denk dat het allemaal daar, of dat je hier bij elkaar bent om weer familie eens een keer te zien. Of elkaar weer eens te zien. Dat is mooi, dat is leuk en dat is gezellig. Maar dat is niet de reden waarom je samenkomt. De reden mag ook nooit zijn dat je komt. Ja, maar als ik niet kom, dan weten ze dat ik niet gekomen ben. Dan moet ik me weer gaan verantwoorden. Nee, ik ga wel, want een soort morele verplichting, zeg maar. Dus ik ga maar, want anders krijg ik weer het gezeur aan mijn hoofd. Of familie, vrienden die naar me toe komen. Daarom ook niet. Maar als de verplichting komt vanuit de overtuiging van Gods woord, waarvan je weet van dat hij zegt van, verzuim je onderlinge samenkomsten niet. En dat je denkt van, nou, ik doe het maar voor hem. Dan zeg ik van, nou, dan is nog een goede reden om te komen. Maar ook dat is niet de echte reden waarom wij een samenkomst houden. Waarom we bij elkaar komen. Ik las in het krantje van de kerk in Den Haag de kop en volgens mij ligt dat krantje hier nog op de bar. Er is een krantje die als kop heeft, de lege kerk is een spiritueel cadeau, in je eentje uitkijken over de leegte. En de tekst daarin onder andere, kan je ook dadelijk lezen. De coronakerk geeft, verplicht, nieuwe uitzichten, bijna letterlijk. Uitzicht, daar draaide het altijd al om. Want waarom gaan veel mensen in de kerk altijd op de achterste banken zitten? Of in de zijvleugels? Omdat je er gezet bent, ja. Waar het geluid altijd minder is. Omdat ze graag op momenten dat er behoefte is aan bezinning tegen een veilige achtergrond loom in de verte staren. Noem het een overblijfsel uit de evolutie. Als de oermens 's avonds uitgejaagd was en zijn grot indook, wilde hij graag uitkijken over een heuvelachtig landschap met hier en daar een element, een prooidier, een boom, een beekje. Zo gaat het ook in de kerk. Als vindt plaats van archetypische emoties. Nou, dat laatste moest ik even opzoeken. Archetypische emoties. Dat zijn oeremoties. Dus de kerk zou er zijn om in loom in de verte te staren vanuit je oeremotie. Daarom zijn jullie hier. Ik hoop het niet. Ik hoop niet dat de reden dat is dat wij daarom bij elkaar komen. Maar hebben we er wel eens bij stilgestaan waarom we wel bij elkaar komen? Er zijn er die zeggen, we komen samen om de Heer te aanbidden. Het is als het ware een aanbiddingsdienst voor God. Dat is ook de reden waarom in sommige gemeentes de zangdienst heel lang is. Langer dan de woordverkondiging. In tegenstelling tot wat we vandaag hebben gehad. 5 minuutjes zang. Dat is ook de reden waarom in het Engels vaak genoemd wordt de worship service. En ze komen samen in de worship center. Het gaat om aanbidding. God groot maken in onze liederen. Maar als we kijken wat Jezus ervan zegt, als hij die Samaritaanse vrouw ontmoet bij de put, dan zegt zij op een gegeven moment, onze vader hebben op deze berg aanbeden in Samaria. En bij u, zegt ze tegen Jezus, doen ze dat in Jeruzalem, in de tempel. Dat is de plaats waar men moet aanbidden. Oftewel, de aanbidding is gebonden aan de plek waar je samenkomt. Jeruzalem, Samaria, de kerk. Daar ga je aanbidden. Maar Jezus geeft daar een andere inhoud aan en die zegt in Johannes 4, vers 21, vrouw, geloof me, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Het gaat niet om waar we hem aanbidden, maar hoe we hem aanbidden, in geest en waarheid. Het stenen gebouw doet daartoe geen enkele rol, ons lichamelijk gebouw, dat is waar het om draait. En natuurlijk is groot maken van God door middel van liederen een goed ding om te doen, om hem daarin te aanbidden en hem groot te maken. Dat moet ook niet ontbreken, maar het is niet de reden om bij elkaar te komen. De reden is zelfs niet om bij elkaar te komen om te luisteren naar Gods woord. Nee, niet bij elkaar komen om te luisteren naar Gods woord. Nee, zelfs dat niet. Terwijl dat eigenlijk de meest gehoorde reden is. We komen onder Gods woord, daarvoor komen we bij elkaar. En natuurlijk is het belangrijk om Gods woord te brengen, Gods woord aan te horen, Gods woord te onderzoeken, te kijken of wat gebracht wordt ook klopt allemaal. Kijken of er een zuivere leer wordt gebracht, of de leringen zitten, maar eigenlijk niet de manier waarop het meestal gebeurt. Want wat gebeurt er in zo'n dienst? Nou, niet zoveel. Jullie zitten lekker passief, ik ben aan het spreken, jullie luisteren, sommigen maken notities, dat is goed. En we halen eruit wat voor ons belangrijk is, wat voor mij belangrijk is en wat me aanspreekt en we beproeven of wat gebracht wordt ook klopt. En dan vervolgens nemen we misschien nog een kopje koffie en we gaan naar huis. We praten over Fatke, over Formule 1 die vanmiddag weer begint. En hoe je de afgelopen 2 maanden hebt doorgebracht. Het was gezellig, leuk je te zien. Tot volgende week. Maar wat er niet gebeurt is dat alle leden erbij worden betrokken. Wat er niet gebeurt is dat de door God gegeven gaven aan een ieder van ons, die hij ieder persoonlijk toebedeelt, dat die ook zijn uitwerking vinden in de gemeente. En wat ook niet gebeurt is dat ik als spreker word vermaand of bemoedigd of aangespoord door jullie. Maar als gezellig samenkomen, als gezellig ontmoeten van elkaar, als niet het koffiedrinken het is, als niet het loom in de verte staren, het is, als het niet is aanbidding, als het niet gaat om de woordverkondiging. Wat is dan wel de reden waarom wij bij elkaar komen? Het antwoord daarop wordt eigenlijk door Paulus gegeven. Hij schrijft aan een gemeente in Korinthe, een gemeente die waar heel veel fout gaat. Waar dingen lopen in de gemeente, er is geen orde, er is geen... Het zijn allemaal toestanden. Hij schrijft aan die gemeente eigenlijk wat de reden is waarom je samenkomt. En hij geeft met name in de hoofdstukken 11 tot en met 14 van zijn eerste brief aan de Korinthe, schrijft hij wat dat zou moeten zijn. Nou, dat moet je thuis maar eens lezen, maar ik haal er een paar teksten voor u uit. Gewoon een paar highlights. 1 Korinthe 14 vers 26. Het zegt, hoe is het dan broeders en zusters? Telkens wanneer u samenkomt, laat alles gebeuren tot opbouw. Hij zegt, aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Aan een ieder voor allen. 14 vers 4, wie profeteert bouwt de gemeente op. Vers 12, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn tot opbouw van de gemeente. Je ziet hier eigenlijk al waar de nadruk op ligt als je als gemeente bij elkaar komt, is alles tot opbouw voor een ieder tot welzijn, maar van allen. Maar ook klinkt de vermaning in vers 17, u dankt wel op een mooie manier, met andere woorden, jullie bidden wel netjes, maar de andere wordt niet opgebouwd. Het gaat om opbouw. En dat wordt bevestigd in andere bijbelgedeelten. We komen hetzelfde tegen bijvoorbeeld in Hebreeën 10 vers 25, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Daarvoor is een samenkomst. Romeinen 14, laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Het lichaam, bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen, de dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. De nadruk voor een gemeente, voor de samenkomst, ligt het elkaar opbouwen. Elkaar aanmoedigen. Eigenlijk de zin, die onderlinge opbouwing. Daar draait het om. Alles met elkaar doen wat liefde en goede werken bevordert. Daarvoor wordt Gods geest gegeven. Daarvoor wordt het woord met elkaar en door elkaar gedeeld. Daardoor, zegt Paulus, wordt de gemeente bijeengehouden. Het is alles met elkaar, voor elkaar, door elkaar, niet passief, maar actief betrokken in de dienst. En zo ging het ook met de Joodse samenkomst. Dat is ook de reden waarom Jezus in de gelegenheid werd gesteld in de tempel, dat ze daar bij elkaar komen als geestelijke leiders en als mannen die daar het woord zoeken, dat Jezus in de gelegenheid wordt gesteld om een boekrol te pakken, eruit te gaan lezen en te vertellen aan de mensen wat daar staat. En hij probeert ze uit te leggen aan die leiders wat tot opbouw voor de Jood had moeten zijn. Maar ze namen het alleen niet aan. We hebben het nodig om samen te komen. We hebben het nodig om elkaar te bemoedigen en aan te sporen, omdat hier buiten een wereld ligt die loom in de verte staat, niet alleen naar een heuvelachtig landschap uit een oeremotie, maar een wereld die cynisch kijkt naar de kerk, cynisch kijkt naar de mensen in de kerk. Een kerk die meer en meer ongeloofwaardig wordt en waar de liefde en goede werk overschaduwd wordt door misbruik en wantoestanden. We hebben het nodig om samen te komen, elkaar te bemoedigen, elkaar aan te sporen, omdat er mensen in ons midden zijn, die aansporing, bemoediging, vertroosting, zegen nodig hebben van anderen om gesterkt te worden om de week die voor ons ligt weer aan te kunnen. En dat gebeurt niet alleen maar door mij als het brenger van het woord, maar het gebeurt door die onderlinge samenhang waarin je elkaar kent, waarin je elkaar tegemoet komt, elkaar een woord toespreekt om elkaar te vertroosten met de troost waarmee jij bent getroost. Dat is samenkomen. We hebben het getuigenis van ouderen nodig om jongeren een vast geloof te geven. Dat ze zeggen, wauw, wat een grote God is dat. In die God kan ik vertrouwen, want mijn vader, mijn moeder, mijn oma, mijn tante, mijn wie dan ook, daarin zie ik dat geloof leven. En dat geeft mij het vertrouwen dat God er is. We hebben ouderen nodig om dat getuigenis door te geven. We hebben ook jongeren nodig om te laten zien wat het is om met durf en lef en passie ergens in te gaan stappen vanuit geloof. En dat die ouderen denken van, wauw, dat is voor mij alweer een tijd geleden, zeg. We hebben elkaar nodig, jong, oud en iedereen die daartussen zit. We hebben de inzichten van elkaar nodig om elkaar te verrijken met de rijkdom van Gods woord. Waar de ene een bepaalde mooie kant ziet van Gods woord, van de diamant van Gods woord, ziet de ander weer een ander gedeelte en mag dat meegeven. En denk je, wauw, dan wordt Gods woord weer groter. Waar de een ons kan bemoedigen met wat de Heer hem heeft getoond of haar heeft getoond in zijn woord, kan de ander je weer bemoedigen met hoe God heeft ingegrepen in een bepaalde situatie. Dat je denkt, wauw, als hij dat voor jou doet, kan hij dat ook voor mij doen. Want het is dezelfde God. En dat alles om, zoals ook op de eerste Pinksterdag gebeurde, dat de grote daden Gods worden verkondigd hier in ons midden. Door mensenlevens heen. Toegerust te worden om dadelijk staande te kunnen blijven in die wereld om ons heen. Dat is waarom we samenkomst hebben. Dat is waarom de Bijbel spreekt in Efeze 3 vers 18. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Met alle heiligen. Met alle heiligen. Hier heb je weer. Met alle heiligen, dan pas zul je de volheid van God begrijpen. Met iedereen bij elkaar. Dan pas kunnen we de lengte, de breedte en de hoogte kennen. Maar ook nog eens een extra dimensie, de diepte. We krijgen er een dimensie bij. Niet alleen lengte, breedte, hoogte, maar ook de diepte. Dat gaat alleen als we daar gezamenlijk in meewerken. Ze hebben met een computer een 4D-object gemaakt. Dit is geen 3D, maar 4D proberen ze een beetje uit te beelden. En dan zie je ook dat er dingen zijn dat je denkt van, hé, dit klopt niet. Hier gaat iets fout. Of juist heel bijzonder. En dit is eigenlijk wat God bedoelt van, ik geef niet alleen de lengte, de breedte en de hoogte mee. Ik laat je ook de diepte zien. En het kan alleen maar als je bij elkaar bent, elkaar bemoedigt, aanspoort, Gods woord deelt, elkaar vertroost, elkaar zegent. Dan is het dat God erbij komt. Dan zie je dimensies die je normaal gesproken nooit zou zien. Bewegingen die onmogelijk lijken. Pinksterbewegingen. Pinksterbewegingen komen dan naar voren. Dat is wat er gebeurt als je met alle heiligen elkaar opbouwt. Dan voegt God er zijn dimensie aan toe. Dan wordt, zoals het woord zegt in Efeze 3 vers 10, door middel van de gemeente wordt de veelkleurige wijsheid Gods bekend. Door middel van wat? Door middel van de gemeente. Niet door de spreker, niet door één iemand, maar door middel van de gemeente wordt het bekend. Hier is het woord ecclesia en dat betekent in het Griekse woordenboek een vergadering van gelovigen bijeengekomen voor een eredienst. Dus door middel van de vergadering van gelovigen bijeengekomen voor een eredienst wordt de veelkleurige wijsheid Gods bekend. Het gaat dus weer om die gelovigen bij elkaar. Je ziet dat God het niet uitmaakt of je nou wit bent of donker of lichtbruin of geel of veelkleurig is zijn insteek. En dit is ook wat er gebeurde op die eerste Pinksterdag. Alle ingrediënten waren aanwezig op die eerste Pinksterdag. Dus ze waren met 120 mensen bij elkaar. Ze waren in gebed. Ze openden het woord. Ze deelden het brood met elkaar. En dan voegt God zich als een vierde dimensie daaraan toe. Gods geest daalt neer op die mensen. Ze beginnen allemaal gezamenlijk te spreken over de grote daden van God. Mensen die het horen. Het gevolg is dat er duizenden mensen tot geloof komen. Gods kracht is op dat moment aanwezig als mensen gezamenlijk hem groot maken. Hij werkt daarin mee met zijn kracht. Aan het getuigenis van al deze mannen en vrouwen. Ik hoop dat het duidelijk is, er gaat goddelijke kracht vanuit als we als gemeente gezamenlijk invulling geven aan een eredienst, aan een samenkomst. Ieder op zijn wijze, ieder op zijn eigen plekje, ieder met zijn eigen woorden, met zijn eigen leven, met zijn eigen getuigenis. Het maakt niet uit wat. Ik denk dat we dan ook meer plek daarvoor zouden mogen inrichten, ook tijdens de dienst. Dat er meer plek mag zijn om met elkaar te spreken, met een getuigenis te brengen. En dat we niet bang zijn om die gelegenheid te nemen, maar bang gaan worden om de gelegenheid te missen. Omdat jouw woorden net iemand kunnen raken waarvan je het niet weet. Bang worden om die gelegenheid te missen. Jouw woorden, jouw getuigenis, jouw bemoediging, jouw aansporing mag net dat zijn wat die ander nodig heeft. En dan dat God aan jouw woorden en datgene wat jij brengt of zegt, dat God daar zijn vierde dimensie aan toevoegt. En er iets wordt geopenbaard voor die ander. Dat was ook het verlangen van Paulus vanuit de woorden waarmee we zijn begonnen. Hij zei, wat we hebben gelezen, ik vraag u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Dan kan ik vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen. Paulus, de grote evangelist, de apostel, de gemeentestichter, de man die Gods woord overal verkondigde, die wil in de gemeente bij elkaar komen om door de gemeente opgebouwd te worden, weer kracht te ontvangen, opdat die weer verder komt. Daarvoor kom je samen. En er zijn mensen hier met vreugde vandaag hierheen gekomen. Niet alleen maar om te luisteren, maar ook om nieuwe kracht op te doen. Nieuwe kracht op te doen voor de week die voor ons ligt. Kracht door Gods woord, kracht door Gods aanwezigheid, omdat hij hier is. Maar ook kracht door de woorden die jij mag spreken of mag horen van een ander. Spreek die ook. Spreek ze uit naar elkaar. Heb het niet alleen maar over Vatke, Formule 1 of wat dan ook. Maar spreek eens uit wat je wilt delen met die ander, wat God voor jou heeft gedaan of wat je nodig hebt. Petrus, de man die vaak veel te snel was met zijn woorden, die schrijft in zijn brief iets heel bijzonders. Petrus die een flap uit was, die gewoon zei wat in hem opkwam en niet nadacht voordat hij sprak. Maar die heeft daarvan geleerd en die spreekt in zijn brief in 1 Petrus 4 vers 11, zegt hij, spreekt iemand, laat het met woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend. Opdat in alles God verheerlijk wordt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.